Goedemiddag gemeente. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst had onze eigen predikant, dominee Maaien, voor. Na de persconferentie van afgelopen dinsdag, de kerkraadsvergadering van afgelopen donderdag en diverse reacties vanuit de gemeente is er een aantal zaken gewijzigd met betrekking tot de kerkdiensten van de komende zondagen. Wat wijzigt er naar verwachting vanaf zondag 26 september? Vermoedelijk kunnen we vanaf zondag 26 september wel weer volledig of grotendeels open. We wachten nog op het advies van de PKN en de CIO totdat we hier definitief een besluit over kunnen nemen. Dit hopen we halverwege deze week met u te communiceren. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie, de tweede is voor het kerkbeheer en daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor. En voor onze zendingsmedewerkers, Cora en Steve, Marianne en Christophe en Björn en Marlies. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met lied 366, vers 1, 2 en 3 uit Weerklank. Ik heb slechts één houvast in leven en dood.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Psalm 95, vers 1 en 2. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 48, het laatste, het zesde vers. Psalm 48, vers 6. Blijden wij nu ons algemeen christelijk geloof. U, jij wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen. Ik geloof in God, onze Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Zullen we met elkaar bidden? Heren, we hebben het als het ware al vooraf gezongen, want deze God is onze God. En als deze God onze God is en wij zijn zijn kinderen, dan is het werkelijk goed in leven en in sterven. Als u onze God bent en u bent het, en uw eigen en uw lieve Zoon heeft alles gedaan opdat wij zalig zullen zijn, en hij deed het, dan zullen we zalig zijn als wij in u geloven en u lief hebben. Als u die God bent, onze God, die door uw Heilige Geest alles geeft en werkt wat wij nodig hebben om in geloof te leven en in geloof te sterven. En dat bent u. En dat doet u door uw Heilige Geest. Dan mogen wij verzekerd zijn van het eeuwige leven. En het is er een hartelijke liefde voor u. Heren, daarom komt u toe de eer en de aanbidding en werkelijk ook de eerbied en het vertrouwen. Want deze God die ons ter dood toe zal geleiden, als niets en niemand ons ooit van u kan scheiden, dan zijn wij bij u geborgen voor nu en voor eeuwig. Nu wij vanmiddag in de kerk zijn om onderwijs te ontvangen van u en over u, wees er dan zelf naar uw belofte bij. Laat uw Heilige Geest zijn als de leesmoeder op school. Rustig maar en liefdevol de woorden herhalen. Zie het wat hier staat. Lees het nog maar eens. En dat wij het ook zo ter harte zullen nemen. En als dat niet lukt met ons hart, dat uw Heilige Geest het zegt, zal ik het doen. En dat uw Heilige Geest er zo dichtbij is, moet je horen wat de Heere zegt en wie Hij is. Opdat jij je er zalig aan zult luisteren. Geef, Heere, dat dat gaat gebeuren. Dat wij ons in geloof en verwondering zalig zullen luisteren aan de woorden over wie u bent en het woord van u. Zegen ons hier in de kerk. U weet wat ons te doen staat. Als wij weer het oude leerboek van de kerk die ons is toevertrouwd, als wij het oude leerboek weer ter hand mogen nemen, dat het goed zal zijn om te horen en te weten wat onze enige troost zal zijn in leven en in sterven. Wees erbij genadigd door uw Heilige Geest. En dat wij allen als wij de kerk verlaten zullen, wat geweldig, wat genadig, als dit ons houvast is. Dat wij ons daar getroost in zullen weten. En dat wij ook willen zullen weten wat ons te doen staat. Dat wij geen rust en geen houvast hebben buiten u en buiten uw lieve Zoon. Maak het daarom goed, ook bij hen die thuis met ons meeluisteren. Geef ons met elkaar een goede en zegenrijke dienst. Bouw het geloof, Heren, doe afbreuk aan het rijk van Satan en verheerlijk uw heilige naam. Hoor ons, we vragen het u in Christus' naam. Amen. Middag gaan we weer opnieuw starten met regelmatig te willen preken uit de Heidelbergse Catechismus bij vraag en antwoord 1, zondag 1. Ja, daar zouden meerdere gedeelten bij te lezen zijn vanuit de Bijbel. Vanmiddag doen we dat met het laatste gedeelte uit Psalm 73. Psalm 73 vanaf vers 21. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets. Ik was als een redeloos dier bij u. Maar dan opeens wonderlijke woorden. Ze klinken hetzelfde als wat we zo meteen gaan lezen uit vraag en antwoord 1. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart? Dan is God de rots van mijn hart, mijn houvast, en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, mijn houvast, om al uw werken te vertellen. En vraag en antwoord 1 uit de Heidelbergse catechismus zijn: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet het eigendom van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En alzo bewaart dat zonder mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven, voor hem voortaan te leven, van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover dit gedeelte. We gaan nu over tot het houden van de collecte, van harte aanbevolen. En daarna zingen we van diezelfde Psalm 73, vers 13 en 14. Psalm 73, vers 13 en 14. Geliefden in de Heere Christus, een catechismus. Jongelui, jullie horen gelijk al een woord waarvan je even denkt van nou is dat nou zo populair of zo mooi of zo belangrijk. Catechisatie. Volgende week hopen we weer te beginnen, dus weer welkom dan. Maar het gaat erom op catechisatie om te leren wat het geloof inhoudt, wie God is, wie de Heer Jezus voor jou is en wie jij voor de Heer Jezus en voor God bent. En deze catechismus, je zou kunnen zeggen dat is al een heel oud boek, zeker, maar blijft altijd nog van grote waarde. Gaan we niet zeggen dat die onfeilbaar is, want in die zin is het een menselijk geschrift. Maar het is een boek met grote waarde en ik zal vanmiddag met name denk ik wel willen proberen om u en jou dat te laten merken waarom het zo'n gewaardeerd en zo'n geliefd en zo'n gefundeerd boek is wat we als kerk mogen hebben. Maar ik zei het al, catechisatie en catechismus is ervoor bedoeld om te leren, om onderwijs te geven wat het geloof inhoudt, wie God voor jou is en wie jij voor God bent. En hoe doe je dat? Ja, moeten we daarover nadenken in de kerk, zou je zeggen? Nou, in ieder geval zeker wel inmiddels 450 jaar geleden, de 16e eeuw. Stel je voor, mensen hadden al eeuwenlang in de katholieke kerk, ze hadden weinig of geen onderwijs gekregen. Meneer pastoor wist het allemaal zelf wel. En desnoods kon je eventueel een keer een vraag stellen aan een bisschop als je hem tegenkwam, maar mensen hadden geen Bijbel, ze kenden geen Bijbel, ze leerden niks en ze wisten niks. Kom maar naar de kerk, naar de mis en het zal wel goed met je zijn. En een van de dingen, een van de zegeningen van de tijd van de reformatie was dat Luther en Calvijn zeiden nee. Als jij in de kerk bent, dan mag jij zelf ook persoonlijk weten en leren en geloven in de Heere God. En als er dan geen boeken zijn en geen internet en bijna niemand een Bijbel in huis heeft. En als je al een Bijbel hebt, maar als je niet had leren lezen op de basisschool, ja, het is voor ons vreemd, maar probeer dat even als het ware in te denken. Hoe ga je dan leren aan de mensen en aan de jongeren? Hoe ga je ze leren en onderwijzen wat dat geloof dan inhoudt? En dan is inderdaad, wat heet didactisch, de oude beproefde methode. Met vraag en antwoord en je laat het als het ware maar steeds herhalen, opdat dan zo de woorden je zo eigen worden, dat ze je zo vertrouwd worden. In het Engels is daar altijd een hele mooie uitdrukking voor. Dat heet in het Engels learn by heart. Zo leer je dat met je hart. Om het steeds opnieuw te zeggen en te herhalen, opdat jij zo van harte deze woorden als het ware, ze zitten dan ook helemaal in je. Wat dat betreft, nou, daar moet je nog niet te gauw negatief over doen. Ik weet het, hè, de zegeningen, je hebt tegenwoordig gewoon misschien net al even op je smartphone gekeken, kan ik daar een catechismus vinden en de Bijbel kun je vinden en zoveel andere mooie goede dingen, zeker. Maar om ze te leren met je hart, zoals de Engelsen zeggen, inderdaad dat je deze woorden als het ware zo herhaalt en herkoudt, dat ze je eigen zullen zijn. Dat is als eerste, hè? Dan snap je ook waarom het altijd gaat met vraag en antwoord. Ik zeg daar nog iets bij. Ik zeg dat niet om een negatieve opmerking te maken richting broeders en zusters, maar omdat er ook velen van ons ook opgegroeid en jarenlang gekerkt hebben in de gereformeerde gemeente, moet u zich wel realiseren dat u dan vaak gehoord hebt dat de leerling stelt de vraag en de leraar, en dat is een doorgeleid kind van God op een gegeven moment, geeft het antwoord. Met alle respect daarvoor, maar zo is het oorspronkelijk niet bedoeld en zo ga ik er niet over preken ook. De bedoeling was echt oorspronkelijk en, nou ja, ik zou zeggen, u mag er gerust nog eens even over nadenken, hè, want dat heeft nogal een consequentie. Hè, wie is het dan wie de vraag stelt en wie het antwoord geeft? Hè, daar moet je maar eens over nadenken, maar ik zeg het opdat je het bewust zult zijn in de preken, telkens weer, inderdaad, het gaat erom, de leraar stelt de vraag, opdat de leerling, zo weet je wel, met zijn hart antwoord zal gaan geven. En dat deze prachtige woorden van de catechismus zo voor de leerling ook echt hartelijke, levende werkelijkheid zal zijn. En ja, als je dan een boekje gaat schrijven, een catechisatie, en je gaat zeggen als het ware, we willen met elkaar gaan leren, wat is het christelijk geloof? En ook heel persoonlijk, wat is het christelijk geloof? Kun je als het ware dat in één mooie kernzin samenvatten? In als het ware de kerngedachte ervan, het hart ervan. En ik zeg maar gelijk, en om deze reden is de Heidelbergse catechismus zeer gewaardeerd en ook zeer geliefd. Ik houd het erop dat dat nog altijd de gouden greep is van de Heidelbergse catechismus. Er is 2 à 3 jaar geleden in Nederland ook weer een nieuwe catechismus geschreven, de gewone catechismus, op zich echt een bijbelgetrouwe catechismus. En die heeft als openingsvraag, ik noem het maar even dat u even kunt proeven hoe dat dan gaat, die heeft als openingsvraag, wanneer ben je als mens nou echt gelukkig? Dan ga je als het ware zoeken naar de vraag, ja, wanneer ben je nou echt gelukkig in je leven? En wat is geluk en deze vragen? En de Heidelbergse catechismus die begint met die openingsvraag, wat is nou jouw unieke troost beide in je leven en in je sterven? Nou, waarom is dat zo'n bijzondere vraag en wat is er nou eigenlijk precies gevraagd? Want als je weet wat er gevraagd wordt en je gaat dan het antwoord lezen en nogmaals, naar de bedoeling ook zo ter harte nemen. Wat is nou jouw unieke troost? He, dat woordje enig betekent uniek. He, zoals wij dat woordje ook kennen. En uniek wil zeggen, zo is er echt maar eentje. Je kan heel de wereld afzoeken. Je kan gaan denken, je kan gaan willen wat je wil. Maar deze is echt uniek. Zo is er maar één. En dat is deze troost. Nou, weer even een stukje uitleg. He, bij het woordje troost, dat kennen wij nu in ons Nederlands alleen nog maar, zeg maar, in relatie met verdriet. He, als je verdrietig bent, dan hoop ik dat je troost vindt en troost krijgt. En dat je soms elkaar als broeders en zusters ook mag troosten, maar ook zeker dat God het is die troost geeft. De Heidelbergse catechismus, u weet het wellicht, geschreven door Ursinus en Olivianus in 1563 in Duitsland. En die schreven toen zeg maar nog in het Duits van de late middeleeuwen, oud-Duits. Het is ook nu op dit moment niet meer zo'n gangbaar Duits woord. Maar toen zij gebruiken het toen gangbare Duitse woord trost. Met één O. En trost, en waarom zeg ik dat? Het is namelijk nog wel, al gebruiken wij dat niet meer zo, de Duitsers ook niet, het is wel een woord wat een heel treffende benaming is. Het is namelijk het woord trost, waar ons woord de trossen van een schip van is afgeleid. Dat is zeg maar oorspronkelijk hetzelfde woord vanuit de taal. Nou, hè, wij hier aan de Nieuwe Maas, dichtbij Dordrecht, in ons rivierengebied, schippers, de trossen van een schip. En je weet je wel, hè, daar liggen de schepen mee vast aan de oever, aan de kade. Dat is je houvast. Ja, je zou kunnen zeggen, daar ligt een schip gewoon aangemeerd. Maar je weet wel des te meer, als het echt gaat stormen, dan pas weet je wat de waarde is van zo'n tros. Het is als het ware het zichtbare deel, anders dan het anker wat onder water is. Maar hier, je ziet het heel bewust, dit is nou het houvast. Als dit tros, deze tros er niet was en die hevige, die stabiele, die sterke ankerpaal en dat ankerhoofd, als die er niet zou zijn om hier aangemeerd te liggen, dat is mijn houvast. En het hoeft trouwens nog niet alleen maar te stormen. Dat je als het ware bang zou zijn, oh, raak mijn schip op drift en waar zal ik eindigen, waar komt het uit? Het is niet voor niks dat al die schepen aan de trossen liggen. Want voordat je het weet, je dobbert zomaar wat weg. Ook zo'n gedachte. Je kunt zomaar wat wegdobberen. Ja, zomaar waarheen? Op je levensweg. En sowieso, het hoeft nog niet te stormen, maar kijk maar in al onze rivieren, het water stroomt altijd en het zuigt je mee. Dat weet elke schipper. Als je nou zo meegesleurd zou worden op de gang van de tijd en de gang van het leven. En alles wat er is en wat er zal zijn. En niet alleen maar in dagen van vreugde en van blijdschap, maar ook zeker in dagen van moeite, van rouw en verdriet, in het uur van mijn sterven. Kijk, daar wordt naar gevraagd, wat is dan jouw houvast? Waar je echt werkelijk inderdaad zoveel houvast aan hebt en waar jij je zo aan vast kunt houden, dat het ook echt houdt. Nou, nog even voor de taal, maar ik zeg dat ook om u echt te laten weten en te willen laten proeven hoe bijzonder het woord is. Ik heb gezegd het oud-Duitse woord trost. Maar in het Engels is daar een hele treffende uitdrukking voor. Dit is de basic trust. De basic trust van het geloof. Dat is zoiets als je fundamentele, je basale zekerheid. Je hou vast in je leven en in je sterven. Een bijzondere vraag, vindt u niet? Maar wel eentje die precies in de roos schiet en het hart raakt. En het hart treft. Zeg het maar. Wat is nou jouw houvast, jouw basale zekerheid? En iets waar jij echt ook met je moed van je leven en van je sterven het weet. Dit houdt het voor eeuwig. En hier is mijn diepe rust verankerd. Dit is mijn zekerheid, mijn vaste houvast in leven en in sterven. Ook dat was niet alleen maar iets voor de 16e eeuw. Wij hebben het leven gekregen, een groot geschenk, maar wij zullen eenmaal sterven. En er zijn christenen, ik zeg het even heel makkelijk, heel zwart-wit, die denken dat het geloof alleen maar iets voor hier en nu is, voor het leven. En er zijn christenen die denken dat het evangelie alleen maar iets is voor het sterven, als ik maar in de hemel kom. Nee, zegt de Bijbel en zegt de catechismus, dit hou vast is voor je leven en voor je sterven, allebei. En je weet van mij dat inderdaad wil je zalig leven als gelovige, zul je ook echt als gelovige moeten leven. Anders zal er geen zalig sterven zijn. Zo hangen deze samen. Je enige, je unieke troost. In leven en in sterven. Wat zou het antwoord zijn? Wat mag jij gaan zeggen en geloven en belijden? En dan volgt het mooie lange antwoord waarin het over God gaat. Dat is de eerste algemene opmerking, maar wel belangrijk. Wat is mijn enige houvast? Dat ik lid ben van een goede kerk of dat wij de juiste Bijbelvertaling hebben of dat wij nog christelijk zijn. Ach, al die dingen. Waardevol, maar maak dat nou niet tot je houvast. Maar wie God is voor je, echt dat alleen. En het antwoord spreekt dan over de Heer Jezus, over God de Vader en over God de Heilige Geest. En ik zeg dat heel bewust, dat dat er ook achter zit in de Heidelbergse catechismus, maar dat het ook zo kenmerkend is en zo beslissend is voor het geloof. Deze God in wiens naam jij bent gedoopt. Catechisatie begint ook in je jonge jaren. Weet je wel, je bent gedoopt. En ga nou leren wie deze God voor je is. Maar ook u en jij, jong en oud. Weet je het? Zeg het eens. Wat is jouw houvast? En het houvast is, zegt dan de Heidelbergse catechismus vanuit de Bijbel, dat jij het met deze drie kunt zeggen. Wie God voor je is. Dat je kunt weten wie de God van je doop is. En dat deze God niet zomaar een holle klank is. Maar dat je het als het ware weet en kunt zeggen. In die naam van God, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In wiens naam ik gedoopt ben. Ja, precies. En zeg het nou. Wat is nou het houvast? En als het gaat om deze God. Nou, om te beginnen dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Rare uitdrukking zou jij misschien zeggen, het eigendom. Dat is geen rare uitdrukking. Te beginnen kan ik zeggen dat op meerdere plaatsen in het Oude Testament de Heere God het zegt van Israël, zijn volk, u bent mij als een kostbaar bezit. Dat als een kostbaar bezit. En ik heb het zelf al eens gezegd, omdat ik vader mag zijn. Als u kinderen mag hebben, als jij kinderen mag hebben, dan weet je het. Dan kun je het zeggen. Mijn kinderen zijn een kostbaar bezit. Daar zit zoveel liefde in, zoveel verbondenheid. Inderdaad, als er iets is wat mij in een liefde eigen is, wat zo intens bij mij hoort, mijn eigen vlees en bloed, weet je wel, zeg je wel eens. Zo zegt de Heer Jezus dat. Hij zegt het zijn vader na, die het al in het Oude Testament gezegd had met zijn volk Israël. En zo zegt Christus het ook, mijn kinderen, mijn gemeente, ze zijn mijn kostbare bezit, ze zijn mijn alles, mijn eigen vlees en bloed, omdat ik mijn vlees en bloed ervoor gaf. Dat kostbare bezit van hem te zijn, dat het ook zo kostbaar is in zijn ogen en zo kostbaar in zijn hart. Als kind vond ik het altijd opmerkelijk, dat we met Psalm 116 zingen, hoe kostelijk is in de ogen van de Heere hun dood. Dacht ik, ja, wat is dat voor een rare zin eigenlijk over de Heere God. Dat als wij het woord kostelijk gebruiken, nou dat is aangenaam, dat is prettig. Het was kostelijk samen te zijn toen en toen of daar. Maar als je het weet dat het inderdaad kostelijk betekent als kostbaar, iets wat van zeer grote waarde is, wat je na aan het hart ligt en dat de Heere God zo zegt en de psalmist beaamt dat inderdaad, oh inderdaad, mijn kinderen zijn me zo lief en zo dierbaar, dat ze zelfs in hun dood, in hun sterven bij deze God zo kostbaar in zijn ogen zijn, dat ze met zijn liefde zijn omarmd en gedragen. Kijk, dat is het, hè. Dat eigendom zijn, zo dat kostbare bezit van de Heer Jezus Christus. Hij die met zijn kostbaar bloed, je hebt hier hetzelfde woord, de catechismus haalt het uit de Bijbel omhoog, met dat kostbare bloed, dat het inderdaad omdat hij zijn geliefden, die hij met zo'n grote liefde heeft lief gehad, dat hij zijn dure prijs van zijn leven, het meest kostbare geschenk op aarde en het meeste wat kostbaar is in Gods ogen, het bloed van zijn eigen zoon. Met dat kostbare bloed van de Heer Jezus heeft hij betaald. Betaald voor mijn zonden. Ik heb het nou bewust even fout geciteerd. Was het u opgevallen? Ik zei, hij heeft betaald voor mijn zonden. Nee, zegt de leraar van de catechisme, je zegt het nog niet goed. Hij heeft volkomen betaald. En niet voor jouw zonden, maar voor al jouw zonden. Zo karig is het evangelie niet hoor, echt niet. En de rijke troost van Gods genade is wel zo geweldig, dat er volkomen betaald is. En dat het inderdaad geldt voor al mijn zonden. Ik weet niet hoe jij dat zou zeggen, maar stel je toch voor dat de Heer Jezus had betaald voor 98% van je zonde. Had heel bijzonder, heel groot geweest, of niet? Maar dan had jij het moeten zien te redden nog met die laatste 2%. Of als de Heer Jezus dan wel voor al jouw zonde het had willen doen, maar het was hem niet volkomen gelukt. Er moet nog een klein restantje aan toegevoegd worden, wil het volkomen zijn. Maar dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. U mag daarin horen, hè, ook theologisch, hè, een heel diep motief waar het in de reformatie om ging. De aflaathandel en de goede werken in het denken van de katholieke kerk. kon toch inderdaad wel iets gaan betekenen. Nou, het is wel heel waardevol wat Christus heeft gedaan, maar een aflaat kopen, dat helpt toch ook nog wel. En je goede werken, die moeten ook nog bijdragen. Ik kan mijn preek van vanmorgen citeren. Gelukkig dat ik door mijn werken niet hoef zalig te worden, al doen de werken er wel toe zeker. Maar het hart van de zaak, en wat ook echt mijn houvast is, want ja, ik meen eerlijk wat ik nu zeg. Ik zou ervan wakker liggen als nog 1% van mijn zonde open stond bij God. Jij niet? Als mijn schuld niet volkomen was betaald. En als ik niet zou weten van mijn heiland. Dat hij volkomen, maar dan ook volkomen, alles heeft gedaan. Wat er nodig was. Omdat het goed zal zijn dat ik met God verzoend ben. En dat het goed is voor nu en voor eeuwig. Mijn heiland volkomen betaald en mij verlost heeft uit de macht van de duivel. Ja, ik zou bijna zeggen, daar kun je natuurlijk ook weer een hele preek over houden. Was dat nou een beetje het angstige denken van de middeleeuwen? En Maarten Luther die zo bang was voor de duivel en die kon met een inktpot naar de duivel smijten. Maar ja, wij zijn toch wat nuchterder, wat zakelijker. Wij weten tegenwoordig zoveel. Nou, kort en goed vanuit de Bijbel. God leeft, maar de duivel ook. En God is er, maar de duivel ook. En God is door en door goed, één en alle goedheid. Maar de duivel is slecht van top tot teen. En één en al kwaad. En het is hem gelukt, zegt de Bijbel in de zondeval, om ons in zijn greep te krijgen met alles wat dat betekent. En echt, wij worden in de Bijbel opgeroepen om weerstand te bieden tegen de duivel en te strijden tegen de duivel. Maar zou het jou lukken om ooit jezelf te verlossen uit die greep van de duivel, uit de macht van de duivel? Dat is de Bijbelse realiteit van mijn leven. En deze Christus, mijn heiland, hij heeft mij verlost. Uit het geweld van de duivel, de macht van de duivel die mij onder de zonde en in de dood heeft gebracht. Hij is verslagen, de vorst der duisternis. En er valt nog van alles te zeggen over het geloof, dat komt nog wel. Maar hij is verslagen. En Christus heeft mij verlost. Inderdaad, uit zijn klauwen. Even tussendoor. Als je zo al persoonlijk het antwoord aan het leren met je hart. Zo, dit is dus mijn heiland. Aan hem heb ik mijn zaligheid te danken. En dat volkomen. En door hem is God mijn vader. Mag ik zijn kind zijn? Zegt het geloof. Ja, anders niet. Het geloof kan van alles babbelen en redeneren. Maar het geloof zegt iets verwonderlijks. En is ook verwonderd. Blij verwonderd. En hierdoor, door het werk van de Heer Jezus Christus, is God mijn vader. En mag ik zijn kind zijn. En als God mijn vader is, dan heb ik het over iemand die de allerbeste en de allerliefste vader is, weet u? Ik hoop echt te beginnen dat ik zelf een goede en lieve vader zal zijn. Ik hoop het ook voor jou als vader. Ik hoop dat je een goede vader hebt of hebt gehad, aardse vaders. Maar mijn hemelse vader, oh, die is groot. Die is zo genadig en zo liefdevol. Daar is zoveel zorg en zoveel liefde bij vader. Alleen al dat hij het laat weten en het mij zegt. Dat ik zijn geliefd kind mag zijn. Niet omdat ik altijd zo'n lievertje ben. Maar ik mag wel geliefd me weten bij hem. Weet u wel, dat is dat hele diepe van die basic trust. Klein tussendoortje, als u daar wat raad mee weet om wat met begrippen te stoeien. En waar het hier over gaat is niet zo alleen iets van onze emotie, maar dieper en meer nog van onze existentie. Als u met die woorden raad weet nogmaals, hè, dit is niet zozeer emotioneel, maar dit is heel diep existentieel. Dat wil zeggen, dit raakt heel je bestaan. Tot in het diepst van je hart. Je zou kunnen zeggen, tot in alle vezels van je ziel. Deze genade en deze liefde. Dat hij mijn vader is en dat ik zijn kind mag zijn. Mijn vader die zo liefdevol voor mij zorgt. Dat hij al het kwade van mij weert. Dat zonder mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen zal. En je kunt het altijd als het ware heel eenvoudig uitleggen. Ik bedoel, wat zal ik ervan merken als één haartje van mij op de grond valt? Dat is een peanut, een kleinigheidje, stelt weinig voor. Maar de Heer Jezus gebruikt het beeld. Zelfs dat allerkleinste ontgaat niet aan de zorg, aan de liefdevolle zorg van vader. Dat is bijzonder. Hij zegt dat ook in het verband, weet je wel, er kunnen musjes van het dak vallen en er kunnen musjes verkocht worden. Wat is nou een musje van weinig waarde? Maar ze zijn bij vader gekend en geteld. En dat ik zo tot in het allerkleinste toe mij mag toevertrouwen en gedragen en geborgen mag weten. Bij de liefde en de zorg en de trouw en de genade van vader. En ik moet u zeggen dat ik een paar keer in mijn leven deze woorden gedeeld heb met mensen die letterlijk hun haren verloren door de chemotherapie. Dan gaan zulke woorden echt heel erg diep. Al vallen al mijn haren uit door een ernstige kanker en de chemotherapie die volgt. Maar daar is vader die mij draagt. En mij zo nabij is. En mij zo met zijn liefde omringt. Inderdaad, wat er ook gebeurt. Dat ik niet uit de handen van vader vallen zal. Omdat vader zijn handen niet van mij aftrekt en van mij weerhoudt. Maar mij altijd zo met zijn handen liefdevol en genadig. Eerlijk en heilig. Omarmt en mij draagt. Door alles heen. Zo'n vader. Deze God. Al het andere wat er gebeurt in mijn leven. Ja, ik weet het. Het zijn soms intense worstelingen. Schriftlezing was het slot van Psalm 73. Nou, als er één psalm is dat een psalm geworsteld heeft met de gang van de zaken in zijn leven. Met alle tegenspoed en goddelozen die hebben het zo prettig en zo plezierig op deze aarde. Maar ook inderdaad als je leed en verdriet treft en overkomt. Ik wil uitspreken omdat het mij heel vaak echt raakt, gemeente. Ik vind het zo gemeen van heel veel moderne heidenen. Ze willen niks van God weten, maar als het even tegen zit, dan kan God de volle laag krijgen. En dan kan hij van overal de schuld van krijgen. Is dat nou een God van liefde? Je mag gerust van mij weten, dat raakt me altijd. Ik vind dat oneerlijk naar mijn God toe, naar mijn vader toe. Zo is hij namelijk niet. Maar het kan wel mijn worsteling zijn, ook voor een kind van God. Waarom gaat het zo in mijn leven zoals het gaat? Of waarom ging het zoals het ging? En de gebeurtenissen, zeker de ingrijpende, de moeite van pijn en verdriet in mijn leven. En ja, is het een antwoord? Mijn vader weet dat alle dingen mij ten goede in zijn handen zullen zijn. En dat kunnen hele persoonlijke dingen zijn. En nogmaals ook echt wel, dat is soms een geloof wat je met gebed en strijd je eigen mag en moet maken. Ook dat is waar. Maar uiteindelijk dat het overblijft en toch, de Heere is goed. Zo is Hij mijn Vader. En als een kind dat weer mag zeggen en kan zeggen. Kijk echt hoor, dat kan ik u zeggen. Dan is er echt weer die troost, die basic trust. Dat diepe houvast wat verankerd is. Gelukkig wel, zo is mijn Vader. En als mijn Vader zo is, dan weet Hij mij te troosten. Verder ga ik me niet te veel redeneren, want daar kom ik nooit uit. Waarom de dingen soms gingen of gaan zoals ze gaan of dat ze gingen. Maar uiteindelijk wel dit, het woord waar ik uit mag komen. Maar het is Vader die zo mij deze weg doet gaan. En als ik aan Vaders hand geleid en bij Vaders liefde geborgen ben. Dat is mijn rust en mijn troost en mijn vrede. Dat is inderdaad mijn basic trust, mijn unieke troost. En je bent ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Jij ook, u ook. Is dat troost, hou vast voor u, voor jou? Dat je gedoopt bent in de naam van de Heilige Geest. Nou, het is een catechismus. Je gaat catechisatie krijgen. En wij hebben heel vaak gezegd en gedacht, heel soms onwillekeurig ook een beetje als dominee, ja, dat is te moeilijk voor kinderen en voor jongeren, de Heilige Geest. Ik mag gelukkig zeggen dat ik dat niet meer zo zeg en zie. Eigenlijk ook heel vreemd, want ik mag zelf van kinds af aan de Heere lief hebben. En dat is echt toch alleen maar door de Heilige Geest en door niemand anders. Maar ook inderdaad van kinds af aan, telkens weer als jij in geloof met God verbonden bent en de Heer Jezus kent en ziet, moet je kijken wat de Heilige Geest doet. En ga jij nou maar niet ertegen in en probeer jij nou maar niet dat werk van de Heilige Geest weg te doen uit je leven. Maar laat het Hem zo doen. Want inderdaad, ja, dan staat er hier toch wat in het antwoord. Weet je wat mijn basic trust is, mijn unieke troost? Dat Hij door de Heilige Geest mij van het eeuwige leven verzekert. En ook hier, en ik zeg dat nogmaals echt niet om een negatief te willen onderscheiden van broeders en zusters in een andere kerk. Ik kan het op zich zo bijna begrijpen. Ik denk, ja, dit kan toch niet het antwoord zijn wat je aan een leerling op de lippen legt. Dit ga je toch geen leerling laten zeggen. Dit moet wel een doorgeleid christen zijn. Die heel bevindelijk heeft leren kennen en kunnen gaan zeggen dat hij nu verzekerd is van het eeuwige leven. Ik zou bijna zeggen, maar dat is wel het waagstuk van de catechismus en van de Bijbel. Weet je wat nou echt troost en kracht en gaaf is van de Heilige Geest? Dat je weet dat je een kind van God bent en dat voor altijd zult zijn en mag blijven. En dat je ook van kinds af aan in ieder geval te horen krijgt. Laat zo door de Heilige Geest het ook in jouw hart zijn dat de Heer Jezus ook voor jou is gestorven. En als jij zult sterven, dan mag je voor altijd zijn kind zijn. En dat het zo door de jaren heen je inderdaad je hartelijke troost is. Dat ik inderdaad niet alleen maar het tijdelijke leven heb, maar het eeuwige leven. En echt wonderlijk, hè, dat de catechisme dan iets zegt en dat je door de Heilige Geest gaat hopen dat je hopelijk wel het eeuwige leven zult hebben. Zo doet de Heilige Geest dat niet. Als de Heilige Geest jou vertelt, je mag een kind van God zijn en de Heer Jezus is voor jou gestorven, dan heb je het eeuwige leven, wist je dat? En dat de Heilige Geest je ook zo In jouw hart, weet je wel, in jouw innerlijk, in die basic trust. Het zo laat weten wat er ook gebeurt. Maar dit is toch het grootste. De Heer Jezus zegt in het gebed wat hij aan het einde sprak in Johannes 17. En dit, Heere, mijn Vader, dit ben ik komen doen hier op deze aarde, opdat ik hun het eeuwige leven zal geven. Want wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Het komt ook wel omdat wij denken dat je hebt het tijdelijk leven voor de dood en eeuwig leven na de dood. Dat is een foute gedachte. Je hebt je inderdaad je tijdelijke leven tot aan je dood. Maar je eeuwige leven ontvang je niet na je dood, maar voor je dood in het geloof. Als u bij uw sterven nog niet het eeuwige leven hebt, bent u echt te laat. Maar dat de Heilige Geest nu in je leven, in dat geloof dankzij het werk van de Heer Jezus. En als je zijn kind bent inderdaad, ja, als kind van God. Dat eeuwige leven. En dat je dat zeker mag weten. Ja, dat. En dat hou vast, weet je wel, zie je dat nog, die trossen van dat schip? Dat is ook inderdaad, als het er nou echt op aankomt in je leven. En dit boek is geschreven in de 16e eeuw. En ik zou met u regels kunnen citeren uit het doopformulier en uit het huwelijksformulier. Maar in de 16e eeuw werd je gemiddeld hooguit 40, 45 jaar. En een longontsteking, dat kon je dood zijn. En velen stierven in het kraambed en kindersterfden. En het leven was o zo bedreigd en o zo kwetsbaar. Maar dit is mijn houvast. Hoe het ook is. Dat ik mag weten dat wat er ook gebeurt. Niets en niemand zal mij kunnen scheiden van de liefde van God. Die er is in Christus Jezus. Onze Heere. O, ga nou niet zeggen, dat is mooi makkelijk praten. Dat is diep verwonderd weten in het geloof. Ze bijna zei, je kan het soms zelf bijna niet bevatten. Zo groot is nou genade. En zo rijk is het ook als je een kind van God bent. Om zo in het geloof met hem deze Heere te leven en te sterven. Dat je voor eeuwig zijn kind zult zijn. En dat eeuwige leven er zal zijn. En dat de Heilige Geest mij ook, ja, van harte gewillig en bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Hou ze bij jou? Heb je er zin in of niet, de Heere God lief te hebben? En als jij kunt zeggen, als u kunt zeggen, ja, het is mijn hartelijke vreugde. Kan ik u vertellen van u dat gekregen hebt? Ja, dat doe je zelf, zou je zeggen. Tuurlijk, doet het ook zelf. Maar in wat je doet en mag doen en kunt doen, is dat de gave van de Heilige Geest. Dat je moet zeggen, wat is dat een genade, wat een zegen. De Heere heeft mij lief, maar nou heb ik ook de Heere lief gekregen. En dat ik zo de Heere die naar mij omzag, dat ik ook naar hem omzie. En dat de Heere die alles voor mij deed, letterlijk alles. Zou ik ook niet van harte bereid zijn om nu met de inzet en de gave, met mijn hart, mijn leven tot zijn eer te doen zijn? Dan word je geen vrome streber of zo. Maar dat is hartelijke vreugde in God. Dat is inderdaad de kracht en de troost van de Heilige Geest. Om zo'n hart te hebben dat de Heere zoekt en dat de Heere dient en dat de Heere lief heeft. En dat de Heilige Geest het heeft gezegd, daarom ben je ook in mijn naam gedoopt. Je hoeft niet zelf alles bij elkaar te scharrelen geestelijk. Dat het toch een beetje wat zou worden bij jou met je geloof en met je godsdienstigheid. Maar ik heb jou verzekerd, ook toen je gedoopt bent, dat ik bij je wil wonen. Opdat ik het zal doen. En dan ga jij het ook doen. En als jij het gaat doen, dan zal ik erin zijn om het zo te laten zijn. Dat je ook van harte in geloof en liefde met hem leeft. En een kind van God bent. Nou, deze God. Ja, dat is die unieke troost, die basic trust. Deze heiland en deze vader en deze geest. Echt, met deze God kan ik leven en sterven. In die zin ook, maar heel eerlijk, heel praktisch. Ik bedoel, het is niet aan mij om als dominee iets te zeggen van of iemand wel of niet goed heen gaat bij zijn sterven. Daar past mij echt terughoudendheid in, want ik ben God niet. Maar één ding weet ik wel. Als mensen getuigen op hun sterfbed, dit is nou mijn enige houvast. Dan mag ik horen inderdaad. Ja, zo kun je leven en zo kun je sterven. En dat geef ik maar weer aan u en aan jou mee. Laat dit het zijn. Tot op je sterfbed. Dat dit je unieke troost is, je basic trust. Om zo met deze God te leven, dan kun je ook met hem sterven. Het zijn op zich best indringende woorden. Gaan we het nu ook over ons sterven hebben? Ja, echt. Zo eerlijk is de Bijbel. Maar weet het, ook in je sterven is dit de unieke troost van God gegeven. Dus, de leraar, de dominee stelde de vraag, opdat u al horende onder de preek, zou leren met je hart, om dit te weten en dit te zeggen. Het was mijn vreugde om dat u door te geven. Ik hoop echt dat jij en u het herkent. Ja, gelukkig. Dit is mijn basic trust. Nu en eeuwig. Amen. We zingen Psalm 119, vers 25. 119, vers 25. We zullen danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, dat wij gedoopt zijn. Gedoopt in de naam van U, Vader, Zoon en Heilige Geest. En niet omdat de doop zomaar gelijk automatisch zalig maakt, maar dat is echt het vaste fundament van het geloof wie U bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is zo'n houvast, zo'n troost, zo'n basic trust. Dat U, o Heer Jezus, voor al mijn zonden betaald heeft. Volkomen en uit alle geweld van de duivel verlost. O Vader, dat U zo'n Vader bent. Zo liefdevol en zo trouw. O Heilige Geest, dat U het doet. Om in mijn hart en leven te verzekeren dat ik voor eeuwig een kind van U zal zijn en dat het mijn hartelijke vreugde is om U lief te hebben. O Heere, wilt U ons daarin zegenen, opdat wij werkelijk zo onze doop verstaan en dat wij in geloof ook zo weten wat het is, deze enige troost, deze basic trust, voor nu en voor eeuwig. Zegen ons, Heere. Het kan ook zomaar zijn dat er nog wat reacties kwamen van binnen, wat vragen of wat onduidelijk of misschien ook de schroom om het ook zo te horen en het ook zo te weten. Maak het goed samen met U. Geef ons dan persoonlijk ook deze rust en dit vertrouwen in ons hart en in ons leven. Geef onze kinderen dat zij van U houden, onze jongeren. Dat ze het ook niet alleen maar leren als een catechisatieles, maar leren met hun hart ook zij wie het is. Deze God, deze Vader, Zoon en Heilige Geest, zegen ons daarin. Ook wij allen, Heren, gaat U met ons mee. Zegen ons als kerk en als gemeente, ook hier in ons dorp. Laat Uw evangelie doorgaan opdat mensen inderdaad dit hou vast zullen kennen en zullen hebben voor nu en voor eeuwig. Zegen daartoe alle arbeid ook, het evangelisatiewerk. Als het Alpha-cursus begint en op allerlei wijze als het evangelie uitgaat, dit evangelie. Opdat mensen het zullen horen en zullen ontvangen, deze unieke troost. Dat bidden wij ook voor al het zendingswerk. Heere, ga ermee door dat in allerlei omstandigheden dat mensen het zullen horen en zullen weten en dat U het zegt dat het zo tot uw kostbaar eigendom mag horen. Zo bij U geliefd en door U gekocht en betaald, dat heel uw volk van wereldwijd, van alle tijden en plaatsen zalig is in haar God. Dat bidden wij ook voor uw volk Israël. Zij was de eerste die uw geliefde en uw kostbare eigendom is. Gedenk uw volk, behoed en bewaar ze en geef dat uw volk Israël ook zal weten hoe groot en hoe rijk dat is omdat Christus, uw Zoon, de gekomen verlosser en zaligmaker is. Heer, gaat u met ons mee als we morgen op school hopen te zijn, als we naar het werk kunnen gaan, als we werk hebben, maak ons verspoedig, geef ons ook de vreugde en de kracht, help ons als we tegenzitten, als het moeilijk is. Zegen en gedenk ons in onze persoonlijke omstandigheden. Wees nabij in onze huwelijken, in onze gezinnen. Houd en maak onze huwelijken hecht en sterk. Zegen ons in de opvoeding. Ontfermt u zich over onze kinderen. Zeker daar waar het moeizaam gaat of waar de verdriet en pijn en zorg is. Wees ons persoonlijk nabij als wij niet of niet meer getrouwd zijn. U kent die omstandigheden, Heer, het ziet alles op U. Troost en sterk ons nadat wij nodig hebben. Verheerlijk zo uw grote naam. U bent het waard om eeuwig de lof, de eer te ontvangen. O Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ons gebed als wij het U bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 135, vers 2 en 12 is onze slotpsalm. 135, 2 en 12. En dan aan het einde van de dienst mag ik u altijd de zegen van God meegeven. Nou, dat is weer alles te maken met dat mooie antwoord 1 van de catechismus. Meestal zeg ik het u met de woorden van de zegen van de hoge priester uit nummer 6. Maar drie keer, hè, een zegen. Drie keer dat de Heere zo tot zegen zal zijn. En we zagen vanmiddag, zoals je gedoopt bent in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En daar is inderdaad die unieke troost op gefundeerd. En van die Vader, van die Zoon, van die Geest mag ik u en jou ook nu weer zijn zegen meegeven. En luister altijd maar zo met je hart, als je die zegen ook mag ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God, je Vader. En de gemeenschap door de Heilige Geest. Zij met u, met jullie allen. Amen.